Goedemorgen, broeders en zusters, in het hoge noorden van mij, voor u niet natuurlijk. We lazen vanmorgen in Galaten en ik wil u vanmorgen ook iets in die richting lezen, maar ik kom daar straks op. Maar vanmorgen werd ik getriggerd in de auto op de radio en wil ik u toch even vertellen, ik hoorde een prachtige zin over Gods barmhartigheid en genade en liefde. En dat was overweldigend en dat was ook te blijken uit de psalmen, zei de broeder. En ik vond dat op zich wel een hele mooie uitspraak, maar ik dacht het is eigenlijk maar een deel van de uitspraak. Hè? Want wat we net gelezen hebben over de belofte van Abraham, voordat de wet er was, dat was de belofte aan het zaad, van het zaad, hè, was de Heer Jezus Christus. En die belofte, daar staat in de Petrusbrief, u hoeft het niet op te zoeken, het is maar één tekst, want het is ook eigenlijk maar de verbinding die ik wil zoeken eigenlijk. Maar in de Petrusbrief staat dat die belofte, en over die beloften ook profeten hebben gezocht. En ik lees even in 1 Petrus 1, vers 10. Naar deze zaligheid hebben gezocht en geforst de profeten die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben. Dus de beloften aangaande de Christus. Daar hebben de profeten ook naar gezocht en hebben proberen te onderzoeken. Naar de beloften gezocht. En dan staat er, terwijl ze naspeurden op welke of hoedanige de tijd van Christus die in hen was, dus de geest van Christus was al in hen, en die getuigde van die beloftes, maar ze begrepen het niet goed, staat hier. En dan staat er, in de tijd van de geest van Christus in hen doelde, toen hij vooraf getuigenis gaf, dus de profeten, de geest in die profeten, gaf getuigenis af van al het lijden dat op Christus komen zal en de heerlijkheid daarop gaande. Nou, wat ik vanmorgen miste bij die vriendelijke broeder, was dit. Je kunt onmogelijk zeggen tegen mensen, God heeft u lief. Als je niet alles vertelt. En u bent baptist. En de kern van dat woord betekent dopen, toch? En er is maar één manier om Gods liefde te ondervinden. En dat is als je wederom geboren bent. Dood en opstanding. En als je de liefde verkondigt zonder dat je je bewust bent dat het alleen maar kan doordat wij deel zijn geworden aan zijn opstanding, zijn we nog in onze zonden. En daarvoor wil ik met u naar 1 Korinthe 15. Want daar is de discussie vanaf vers 12, over die opstanding. En dan legt Paulus uit, als het nou waar is, dat er helemaal geen opstanding is, en we prediken wel de liefde, hebben we dan genoeg? En dan hebben we eigenlijk niks. En daar hadden dus die profeten naar gezocht, begrijpt u? Het is dus lijden, sterven, en daarna de heerlijkheid. En wij hebben deel aan die heerlijkheid, door het lijden, de dood en opstanding van de Heer Jezus. En niet alleen dat, maar door geloof, en dan komt het erop aan, hebben wij deel aan dat lijden en opstanding. En dat is de kern van de genade. En dan, als je dan nog zelf werken wil doen, of je laat je besnijden, dan ben je verplicht om die hele wet na te volgen. En dat is het precies wat de broeder zegt, dan ben je dus net aan de andere kant. Het is inderdaad het een of het ander. Het is niet een slingerweg, het is een rechte weg. Een keus, kijk naar uzelf, red ik dat om rechtvaardig gevonden te worden op basis van mijn eigen werk voor God? Nee, niemand. Maar hier lezen wij iets over die opstanding. Indien nu, ik lees in 1 Korinthe 15 vanaf vers 12 tot en met 19. Indien nu van Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden is opgewekt. Dat is de prediking, toch? Hoe komen er dan sommigen onder u te zeggen dat er geen opstanding der doden is? Hoe kan dat nu, dat ze dat zeggen? Indien er geen opstanding der doden is, dan is Christus niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud. Hier ligt dus een heel belangrijk fundament. En zonder inhoud is dan ook uw geloof. dan blijken wij, zegt Paulus, ook valse getuigen van God te zijn. Want dan hebben wij tegen God ingetuigd dat hij de Christus opgewekt heeft, die hij dan niet heeft opgewekt. Indien er geen doden opgewekt worden. Immers, indien er geen doden opgewekt worden, dan is Christus niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, is uw geloof zonder vrucht, zonder resultaat. En dan zijt gij nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Indien wij alleen voor dit leven, dus zonder de opstanding, indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Dus hoe belangrijk is de opstanding? En daar ging het die profeten over. Zij hebben gezocht, omdat de geest in hen getuigde, over het lijden en over de heerlijkheid van Christus. En ze hebben er met elkaar over gediscussieerd. Ik heb het hier misschien wel eens vaker gezegd. En toen het gebeurde, zei Paulus in Romeinen 1, kijk, dat is de vervulling van de belofte die reeds verkondigd was door God. En dat is de dood en opstanding van onze heiland. En het geloof, het vertrouwen, het vasthouden, het mede daarin zijn, is onze rechtvaardiging. Gisterochtend was ik bij een groep broeders, dat was heel bijzonder, van streng reformatorisch achtergrond. En dan gaat het ook over dit onderwerp, de wet. Altijd over, daar kom je altijd op terug. Mogen we nou alles doen en zo? En toen had ik het op mijn hart om te zeggen, kijk, de wet eist en de genade geeft. En in Johannes 1 staat, de wet was door Mozes en genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Hij gaf genade. En de Bijbel leert dat wij geboren zijn uit de geest, nieuw leven ontvingen, maar roept ons dan ook op dat we dan ook wandelen door de geest. En daar zit hem de crux voor ons. Dat is nou zo moeilijk. Maar we worden er niet op afgerekend als het fout gaat. Want daarvoor is genade. Bij de wet geldt het anders. Als je onder de wet op één ding zondigt, ben je schuldig aan de hele wet. En ook als je denkt, nou, het lijkt me wel aardig goed te gaan, dan hoor je Paulus zeggen, o onverstandige gelaten, hè broeder, staat er ook. Wie heeft u betoverd? Dat gij weer. En dat komt dat vlees, en daar wou ik het vanmorgen ook eens over hebben, is zo verraderlijk, is zo lastig, is zo misleidend, voelt soms zo goed, maar ook weer verkeerd, dat juist alleen het geloof in Christus en de wandel door de geest ons verder helpt. Geloof in Christus geeft ons de rechtvaardiging, toch? Maar daarna is het de wandel. En dat is zo lastig. En van de week, ik kom hier nog wel verder op, maar ik schakel even terug. Want dat vlees, dat wordt in de Bijbel ook uitgebeeld in een volk waar de Israëlieten altijd mee te doen hebben. En dat is het volk van Amalek. Hebt u er wel eens van gehoord? Ik heb hier een hele reeks teksten en ik heb gehoord dat ik niet langer dan 2 uur heb, dus ik ga het een beetje inkorten. Dus, maar ik ga toch even met u naar de oud-testamentische begrippen, omdat het aanschouwelijk onderwijs is. En in de Bijbel wordt Amalek genoemd als een vijand waar ze altijd last van zullen hebben. Vervelend, hè? En daarom wordt het in verband gebracht met ons vlees. Daarom zegt Paulus ook, en ik ga nu veel te snel natuurlijk, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van dat lichaam des vlees? In onze taalgebruik zou die misschien zeggen, ik heb er zo'n afkeer van dat vlees. Het wordt zo gauw geprikkeld. Begrijpt u wat ik bedoel? Het wordt zo gauw in vuur en vlam gezet. Het wordt zo gauw geëmotioneerd. Het wordt zo gauw boos. En toch zegt God, ik heb het in dit graf achtergelaten voor jou. Hè? Je bent gestorven. En Paulus zegt, reken het dan zo. U kent broeder Gert Franken nog, hè? Die inmiddels overleden is. Die heeft mij daar altijd voor gehouden. Bert zegt hij, doorsteed, want wij kunnen ook dialect, broeder. Wat u net in die man zei. Doorsteed, houd het ervoor. Houd het ervoor dat gij wel dood zijt, maar levend in Christus. God ziet het zo, maar wij zitten met dat vlees. Dat is die eeuwigdurende strijd tegen je eigen beperkingen. Succes, sterkte. Ik heb het ook. Maar God geeft ons de geest, waardoor wij leren leven. En daarom, ik heb zoveel teksten die ik met u zou willen lezen, dan wordt het echt laat, dus ik moet me soms ook een beetje beperken. Maar ik wilde even naar Amalek toe. En Amalek, die vinden we in Exodus 17. Een hele bekende geschiedenis. Maar ik lees even een paar teksten om het even te laten landen, dat het toch wel een hardnekkige tegenstander is. En er is nogal wat voor nodig. In Exodus 17 vinden we de strijd. Een heel bekend gedeelte. Iedereen kent het denk ik ook. Maar hier wordt ook die profetie uitgesproken. En daarom is het ook goed om dat eventjes mee te nemen. En u ziet het ook gewoon voor zich. En dan lezen we, ik kan vanaf 8 tot 16 lezen, maar dat doe ik niet. Ik begin in 14, want u kent het allemaal. En de Heere zei tot Mozes, schrijf dit ter gedachtenis in een boek en prent het Jozua in. Jozua zou door God aangesteld worden als leider het beloofde land in. En daar waren ze nog niet. Maar dat moest hij Jozua inprenten. Dat ik de herinnering aan Amalek van onder de hemel volledig zal uitwissen. Maar er staat nog wat achter. Toen bouwde Mozes een altaar en noemde het, de Heer is mijn banier. En hij zei, de hand op de troon des Heeren, de Heer heeft een strijd tegen Amalek van geslacht tot geslacht. Dus als uw geslacht voorbij is, dan is uw volgende geslacht en dat geslacht en dan gaat men door. Totdat uiteindelijk. En dan lezen wij nummer 20. Want Amalek woont in Edom, het zijn Edomieten, het zijn kinderen van Esau, dat zegt u al genoeg. Daar hebben ze dus altijd een strijd mee, het is ook een heel krachtig volk. In nummer 20, van 17 af, ik zit in het verkeerde Bijbelboek. Dan lezen wij, dat is ook een hele bijzonder, dit is ook zoiets, dit zit dus in de geslachtslijn, hè? Dit zit in hetzelfde volk. Dat kent u, hè? Die vraag aan Edom of zij op weg naar het beloofde land door hun volk, door hun land mogen. Kent u die geschiedenis? Dan vragen ze heel verzoenlijk, mogen wij door jullie koninklijke weg, noemen ze dat. Nou, in vers 17 lezen we dan, laat ons door uw land trekken. Wij zullen niet door akkers of wijngaarden trekken en wij zullen geen welwater drinken. De koninklijke weg zullen wij gaan, zonder naar rechts, zonder naar links af te wijken, totdat wij door uw gebied zullen zijn doorgetrokken. Maar Edom zei tot hem, gij zult niet door mijn gebied gaan, anders trek ik met het zwaard u tegemoet. Toen zeiden de Israëlieten tot hem, wij zullen langs de gebaande weg optrekken en indien ik en mijn vee water van u drinken, dan zal ik de prijs ervoor betalen. Ik wil niet anders dan te voet doortrekken. Maar, zeide hij, Edom dus, dat is dus datzelfde bloed, gij zult niet doortrekken. En Edom rukte uit hen tegemoet met een geweldig leger en sterke macht. Toen nu Edom weigerde Israël door zijn gebied te laten trekken, boog Israël zijwaarts van hem af. Werd dus geweigerd door zijn broedervolk. En Ditte en Amalek, dat is mooi voor de zondagmiddag als het regent vanmiddag, zoek het eens na met de concordantie, dan zie je hoe God daar uiteindelijk een oordeel over brengt, ook over Edom. En dat Edom is een broedervolk wat schijnbaar, zich niet heeft geroerd toen Israël in de problemen was. Ze hebben gelachen, staat er ergens in de Bijbel, toen Jeruzalem viel. Ze hebben hun handen niet uitgestrekt toen hun broedervolk in de problemen zat. En hier is ook zo'n voorbeeld. En dat wordt door God zeer, zeer zwaar opgevat. Edom wordt op een gegeven moment in de Bijbel volledig verwoest. En het eerste oordeel van Israël aan de hand van de Messias treft ook Edom. Wordt volledig verwoest. En dit heeft dus verstrekkende gevolgen. Maar ook Amalek. Maar van Amalek staat er nog iets. Dan gaan we naar Deuteronomium, dus we blijven nog even in de boeken van Mozes. Deuteronomium 25. Het gaat over voorbeelden, hè, die wij ook in ons leven ontdekken. Deuteronomium, daar lezen wij in vers 17. Amalek moet uitgeroeid worden. Gedenk wat Amalek u gedaan heeft. En dit is een beschrijving van de tactiek van Amalek. En dit is dus ook een beschrijving hoe wij in ons vlees te maken krijgen met onze strijd. En kijk eens hoe Amalek te werk gaat. Gedenk wat Amalek u aangedaan heeft op uw tocht toen gij uit Egypte getrokken waart. Hoe hij u onderweg tegenkwam en al de zwakken in uw achterhoede afsneed. Terwijl gij vermoeid en uitgeput waart, hoe hij van God niet vreesde. Als dan de Heer, uw God, u rust gegeven heeft van al uw vijanden rondom u in het land, dat de Heer uw God u ten erfdeel geven zal, om het te bezitten, dan zult gij de herinnering aan Amalek onder de hemel uitwissen. Vergeet dat niet. Zie, hun tactiek was dus een vermoeid volk, ziet u voor u, door de woestijn. De een gaat sneller als de ander, dus je blijft nooit dicht bij elkaar. En dan zijn er altijd zwakken, dat zie je ook met een kudde, hè, van die natuurfilms. Hè, dan zie je ook dat die kleintjes, die zijn het eerst aan de beurt. Ze staan niet vooraan om te vechten als man tegen man, maar die achterhoede. Als we nu weer ons beseffen dat dat onze geestelijke strijd is, dat hoewel God ons de overwinning geeft, hij onze banier, hebben we toch te maken met een voortdurende strijd, zegt Paulus. En in de brieven zegt hij, we zijn geboren uit de geest. We zijn met hem, baptisto, opgewerkt. Dus gedompeld in hem, in zijn hele heilswerk. Zijn we deel geworden. En staan we ook op beloften van verzoening, van rechtvaardiging. En worden we geliefd, daarna worden we geliefd. En gerechtvaardigd, en dan gaat het gebeuren. Dan komt de vijand. Denk maar bij de doop van de Heer Jezus. Dan komt de Heer Jezus voor de verzoeking te staan. En dan is het, wat zegt het woord? En dan zegt de Satan tegen mij, kijk eens, wat ben je toch zwak, en dit en dat, en zus en zo, het gaat je helemaal niet zo goed af. Maar dan wijs ik, zegt Johannes de Heer, op het kruis. Op de Heer. En dat deed de Heer zelf ook. Hij wees op de schriften. En daarvoor moet je natuurlijk weten hoe het zit. Dan kun je wel zeggen, ik ga heel erg mijn best doen. Nee, dan moet je dus net als Mozes de handen omhoog. Je richten op de Heer. Want ik heb het nu niet gelezen, maar u ziet dat als hij zich dus zijn handen zakken, dan overwint Amalek. En als zijn handen omhoog gaat, als de banier omhoog gaat, als zijn richting op de Heer is, zijn wandel is door de geest, als zijn kracht van omhoog gevraagd wordt, en dan overwint hij. En dat is de kracht van Amalek. De zwakheden pakken van u en mij. En ik spreek tegen volwassenen, en ik mag toch wel tegen u zeggen dat u langzamerhand, en ik wijs in de eerste plaats natuurlijk naar mezelf, mag weten waar uw zwakheden liggen. Langzamerhand weten we ongeveer waar onze tekortkomingen liggen, onze zwakheden. En het is zo mooi dat je met de Heer ook in de rust mag komen, toch? Dat je niet opgejaagd wordt. Er staat ook ergens een tekst, zij die geloven haasten niet. He, als je maar doorraast, ja, dan gaat het sneller mis. Als wij in de rust van de Heer mogen blijven, waar de Hebreeënbrief ook over spreekt, in de rust van hem, en we wachten op hem, en we wandelen met hem, en we leven in gemeenschap met hem, en dan zijn we krachtig. Dan staan wij in zijn beloftes en op zijn belofte. Want wij hebben die banier, hè? Dat stond al in het Oude Testament. Hij is onze kracht, onze banier, hij is onze overwinning. Absoluut. En nochtans, zegt Paulus, hebben wij die strijd tegen dat vlees. Dus, terug naar 1 Korinthe 15. Als nu, ooit en een keer, iemand zou zeggen, ja, maar laten we de opstanding nou even buiten beschouwing laten, dan haalt hij daar juist het fundament van ons geloof weg. Want dan vertrouwen wij dus op iets wat helemaal niet waar is. Maar dan staat hier ook, als je dus alleen voor dit leven de vriendelijkheid van de Heer Jezus of zijn wijze van wandel van de Heer Jezus navolgt. Als dat het enigste zou zijn, dan ben je nog een beklagenswaardig mens. Het gaat dus niet om het aardse, om het menselijke aspect. Maar het gaat om dat geweldige wat de Heilige Geest al beloofde aan het zaad of van het zaad. Dat hij de kop van de slang zou vermorzelen. Maar ook dat hij dat eeuwige, onverderfelijke aan het licht zou brengen. En daar spreekt Paulus over in al zijn brieven. Het gaat daar voornamelijk, ik zeg niet voornamelijk, daar gaat daar vanuit de basis dat het evangelie een kracht Gods is dat behoudt, maar op grond van het werk van Christus. En we lezen nu de nieuwe vertaling, en u weet dat ik van de oude vertaling hou, maar in de oude vertaling wordt ook gezegd dat het geloof van Christus ons heeft gerechtvaardigd. Net als het geloof van Abraham. Dus de krachtige geloofshouding van de Heer, zijn ongelooflijk vasthouden aan de belofte Gods, waren voor ons de grond om op hem en in hem en door hem het nieuwe leven te ontvangen. Door zijn geloof. Hij was de voorloper. Zijn werk bracht ons de verzoening. En als hij niet uit die dood zou opstaan, als hij niet het onvergankelijke leven aan het licht had gebracht, als hij niet die zondeschuld op zich gedragen had en weggedragen had, als hij dat niet had gedaan, dan waren wij nog in onze zonden. En dan hadden we alleen maar een rij van mooie voorbeelden en zet ze dan maar naast elkaar. En daar staat hier Jezus ook tussen. Maar wij hebben geloofd in de opstanding en we hebben deel gekregen aan zijn opstanding en wij wandelen door de geest die wij ontvingen. En dat lazen wij gisteren ook. En misschien is dat mooi omdat dat in de Efezebrief staat. En dan kom je dus bij de praktijk. Want wat betekent dat dan allemaal? Nou, dat lezen we in Efeze. In Efeze 2. En je zou ze allemaal naast elkaar moeten leggen, de teksten. Maar hier staat dat wij, in Efeze 2 vanaf vers 1, ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, was je dood? Je leefde toch, want je kon toch zondigen? Geestelijk was je dood. In Gods ogen was je een mislukte zondaar. En je was wel geboren uit water, maar zegt de Heer Jezus en Nicodemus, als er verder niks gebeurt, dan sterf je ook weer. En dan word je weer tot stof. Dat is de normale gang van zaken. Maar de Heer Jezus zegt daar, nee, je moet geboren worden uit water en geest. Dus als je dood bent, en dus nog niet uit de geest geboren bent, dan ben je nog dood in je zonden, waarin gij vroeger gewandeld hebt, overeenkomstig de loop van deze wereld. Met andere woorden, zo loopt iedereen. Overeenkomstig de overste van de macht der lucht en van de geest die thans werkzaam is in de kinderongehoorzaamheid. Trouwens, ook wij allen hebben daarin vroeger verkeerd, in de begeerte van ons vlees, handelen het naar de wil van het vlees en van de gedachten, en wij waren van nature evenzeer als de overige kinderen des toorns. Daar leest hij ook in de, lezen we ook in de Romeinenbrief over, hè? Over de toorn Gods die op de mens is neergedaald. Daardoor doet hij ook zo gek. God echter, die rijk is aan barmhartigheid of aan erbarmen, heeft om zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen, en dan komt hij, mede levend gemaakt. En daar is die doop dus een uitbeelding van. Mede levend gemaakt met Christus door genade. De wet was door Mozes, genade en waarheid door Jezus Christus. Hier heb je hem weer. Door genade zijt gij behouden. En heeft, dat is tegenwoordige tijd, ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten. In Christus Jezus. Om in de toekomende of in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom van zijn genade te tonen naar de goede tierenheid over ons geloof. Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf, het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand roepen. En dan komt hij. Want zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. En dat is nou het lastige. Dan kom je met je eigen vlees, dan kom je met je eigen gedachten. Maar wij, die wedergeboren zijn, hebben de geest van Christus. En dat is onze richtsnoer, dat is onze grote trooster, onze inspiratiebron, dat is ons leven, dat is het nieuwe leven. En daarmee werkt hij in ons, opdat we daarin zouden wandelen. En dat gaat in tegen mijn vlees. En waarschijnlijk ook tegen uw vlees. Dat zijn twee verschillende dynamieken. Dat is het lastige. En hoe meer je leeft vanuit de beloften en bij de Heer en vanuit zijn genade en gemeenschap hebt met hem. Aan de ene kant, hoe meer je dan ook die strijd krijgt natuurlijk. Maar daar ligt wel ook het overwinningsleven. Maar raas je maar door en heb je geen idee waaruit je leeft. En je leeft maar door en je bent met de geest van deze wereld helemaal behept. En dan wordt het lastig. De geest heeft ons tot nieuw leven gewekt. En die is ook degene waardoor wij leven, wandelen. Dat is een hele belangrijke effect. En dit hebben we gisterochtend ook besproken om te laten zien dat het niet wet is. Het is genade. En dan heb ik ook uitgelegd dat het zo mooi is dat wij als een kind mogen wandelen aan de hand van de Heer Jezus. Dat we voortdurend vallen en dat hij ons weer opricht. Voortdurend vallen en hij ons weer opricht. Maar dat we, en dan zijn we in Romeinen 12, dat is misschien ook wel een hele mooie in dit verband. Omdat het heel dicht bij elkaar ligt allemaal, in Romeinen 12. Waar de apostel ons ook oproept. In vers 2, Romeinen 12 vers 2, wordt niet gelijkvormig aan deze wereld. Maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, dat is door de geest en door het woord, opdat gij moogt erkennen of beproeven wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. En dit snapten de broeders gisteren, want de wet eist perfectie, opdat je zult leven, en dat gaat hem niet worden, dat lukt niet. Maar de genade zegt, gaandeweg, en hier dus proefondervindelijk, mag je door vallen en opstaan leren wat de Heer van je verwacht. Het een gaat zo rechtstreeks de mislukking in. En het ander is wandelen in geloof met hem van stap tot stap. Is dat niet mooi? En als je dan nog iets verder gaat, dan ben je in de Hebreeënbrief. Dat heeft de broeder net ook aangegeven. Als we naar de Hebreeënbrief daar dan ook begrijpen wat daar bedoeld wordt. Dan lezen we in Hebreeën 10, vers 19. En dit is eigenlijk een praktisch voorbeeld van hoe in de tabernakeldienst het uiteengezet werd, maar hoe wij nu ook de toegang hebben, daar wij dan broeders volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende weg die hij ons gewijd heeft door het voorhangsel, dat is zijn vlees, en wij een grote priester over het huis Gods hebben, laten we toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam dat gewassen is met zuiver water. Dus dit is de praktische wandel, naderen tot hem, gemeenschap met hem, hij reinigt ons, dat is het werk van de hoge priester, en hier ben je dus in het heilige de heilige. En dan heb je weer het punt van de Galatenbrief. En dat is heel mooi om dat hier ook te zien. Dat de wet werd voorafgebeeld aan het werk in het heilige. Maar als er op de grote verzoendag, en daar wij leven nu op de grote verzoendag, werk gedaan werd hier in het heilige de heilige, werd er niet gewerkt in het heilige. Dus er werd of hier gewerkt of daar. Het was dus of werkzaam hier in het eerste, of daar. En daar lezen we in de Hebreeënbrief, daarmee gaf de Bijbel te kennen dat de weg nog niet vrij was als de eerste tabernakel nog bestond. Maar doordat het voorhangsel gescheurd is, is het heilige de heilige nu onze plek. En dat is de grote verzoendag. Dat is de genade. En daarmee, vanuit de Leviticusbrief lezen we dat, het is of hier of daar. En omdat wij hier nu zijn, is het genade. En niet meer wet. Het is vervulling van beloftes. Wij worden gereinigd. Wij leven vanuit genade. We hebben een actieve hoge priester die ons reinigt. En die ons helpt. En die met ons onze wandel reinigt. Hè? Onze voeten worden besmeurd, maar hij reinigt ons. Het is zo'n rijkdom van genade. Maar het enige wat ons kan helpen, is zien op Jezus. Maar zien op je eigen vlees, dan word je echt moedeloos van. Dan word je verdrietig van. En misschien lukt het u 5 weken, en dan de 6e week, dan ga je weer. En soms denk ik ook wel, dat daar ook de Bijbel over bedoelt, dat God alle dingen doet medewerking voor degenen die geloven, dat ook, broeder, onze zwakheden, ook onze misstap, en dat is verdrietig om dat te zeggen, maar ook die helpen mee. Want ze wijzen ons op ons gebrek. En het wijst elke keer daardoor weer op Christus. Je eigen tekorten bepalen je bij je vleeselijkheid, bij de vergankelijkheid, bij de noodzaak om steeds weer terug te keren tot Christus. Om daar eigenlijk je hoop in en daar je anker in te hebben. Je weet dat het zo is, maar je leeft, en Amalek is er, in die zwakheid. En daarom helpen ook, en ik zeg het maar even op persoonlijke titel, ik denk dat ook onze zwakheden, ook onze zonden, noem ze dan maar zo, ons toch helpen om te zien op Jezus. Is dat niet hoopvol? Net zoals de dood van de Heer Jezus, de Satan deed denken, nu ben ik er, nu heb ik gewonnen, was het juist zijn ondergang. Toch? Als de Satan had geweten dat de Heer Jezus had opzetten uit de dood, dan zou hij hem nooit gekruisigd hebben. Maar daar, hij schoot in zijn eigen voet. Hij groef een kuil voor de Heer Jezus en hij viel er zelf in. En als ik zondig, en dat doe ik, dan weet ik toch, sorry Heer, ik weet nu weer dat u alleen degene bent die mij kan reinigen. Ik kan het uit mezelf niet. Het bepaalt je weer in je eigen tekortkomingen. En dat, en ja, dit is wat ik ervan denk. U mag zeggen van het klopt niet, maar als ik mijn eigen zonde onder ogen zie en ik ze erken, dan weet ik wederom, ik ben vanuit mezelf grote prutsen. Maar ik ben zo dankbaar dat ik mag wandelen aan zijn zij. Ik mag weer omhoog getrokken worden. Ik mag weer verder gaan. Dank u, Heer. Ik leef vanuit uw volheid, vanuit uw genade. En ik roem enkel in u. Paulus zegt dat toch ook? Roemen? Roemen in Christus. Dus als u misschien nog wel denkt dat u het kunt redden, dat u zichzelf nog wel aardig opgepoetst hebt, dan hoop ik voor u dat u ook vandaag een keer goed op uw gezicht valt. Zodat u weet, het is alleen maar de Heer Jezus. En daar ligt eigenlijk onze redding. Ook voor ons dagelijks leven. En dat is dus ook onze levensloop. Hè? Je bent gereinigd, je bent geheiligd. Maar dagelijks worden wij ook tot die volmaking gebracht. Het is een repeterende actie, zolang als we nog in het vlees zijn. En laten we maar naar de Romeinenbrief gaan, want daar heeft Paulus het er voortdurend over. En dan lees ik in, ja, je kunt daar op meerdere plekken. Ik begin even in hoofdstuk 7. Vanaf vers 4, bijgevolg mijn broeders. Romeinen 7 vanaf vers 4, bijgevolg, dus het volgde. Zijt ook gij dood voor de wet. Mooi hè? Dood voor de wet. De wet kan u niet meer vinden. Waar is die man toch? Ja, hij leeft niet meer. Is hij dood? Ja, hij is dood. Hij is overleden. U hebt geen recht meer wet op die man, want hij is dood. En dat staat er. Dood door het lichaam van Christus, om het eigendom te worden van de ander, van hem, die uit de doden opgewekt is, opdat wij goden vrucht zouden dragen. Want toen wij nog in het vlees waren, werden de zondige hartstochten door de wet geprikkeld. En onze leden, om voor de dood vrucht te dragen. Maar thans zijn wij voor de wet ontslagen, dood voor haar, die ons gevangen hield, zodat wij dienen, we dienen nog steeds, maar in de nieuwe staat des geestes en niet in de oude staat der letter. Want de eerste was dodelijk en de tweede bracht ons tot leven. Of je moet ook zeggen, die eerste bracht uiteindelijk tot leven, hè? Het deed ons de zonde kennen. En dan lezen wij in het volgende, dat is vanaf vers 21, dat is eigenlijk de conclusie. We gaan het niet allemaal lezen. Zo vind ik dan deze regel, dit is de conclusie van Paulus. Als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig. Maar naar de inwendige mens, de nieuwe mens, verlustig ik mij in de wet Gods. In zijn wil. Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet der zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens. In de oud-gereformeerde kerken zeggen ze, ik moest aan mezelf ontdekt worden. Ken je die term? Ik moest aan mezelf ontdekt worden. Nou ja, als je ontdekt dat je een lengde mens bent, dan ben je bij het begin. Maar daar hoef je niet te blijven natuurlijk. Maar het is wel goed, en dat zeg ik dus over mezelf, als je dan weer goed of oud in gaat, dan denk je, ja, dat is het vlees. En toch is het voor God dood. Het is voor mij nog zo springlevend als wat. Het is gewoon een, zo nu dan een drama. Maar goed, maak mij tot krijgsvervanger van de wet der zonde die in mijn leden is. Ik alleen nog mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam des doods? Gode zij dank, Jezus Christus, onze Heer. En dan zegt hij, derhalve ben ik zelf met mijn verstand dienstbaar aan de wet van God, maar in mijn vlees aan de wet des zonde. En dat is gestorven. Dat ligt in de dood. Maar we hebben er nog last van. En, hoe moet ik dat zeggen? We hebben er last van, en misschien, en dat zeg ik weer op persoonlijke titel, broeder, maar misschien, doordat we er last van hebben, worden we steeds weer bepaald op Christus. Maar stel je voor, dat we dachten, nou, het gaat aardig goed vandaag, we hebben de wind in de rug, en dan zou je misschien denken dat je de Heer niet meer nodig hebt, dat je niet meer hoeft te leven vanuit zijn woord. Vanuit zijn genade. Dus het menselijk besef dat je toch gewoon nog die genade nodig hebt en dat leven van hem nodig hebt, heeft ook zijn voordeel. Dus dan zeg ik, Amalek kan er dan wel wezen, maar uiteindelijk brengt dit mij tot overwinning. Snapt u? Het bepaalt mij op de noodzaak van Christus. Ja. Galaten 5, ik nog even heen. Galaten 5. Ik heb er nog twee. Galaten 5, vers 8. Ik begin in vers 7. Gij liep goed, wie is u in de weg gekomen? Want dat gij aan de waarheid niet meer gehoorzaamt, dat betekent gelooft. Dat aan de waarheid gehoorzamen blijkt uit het verband dat niet iets anders, dat is eigenlijk niks anders dat je je geloof op de Heer Jezus verliest. Dat je weer vanuit je eigen leven, vanuit je eigen kracht leeft. Dus dat is eigenlijk, wordt hier zo gezegd, dat je dus, hoe zei hij dat net? Vers 7. Die aan de waarheid niet meer gehoorzaam is. Een ander woord voor gehoorzaamheid is ook geloven, hè? Vertrouwen. Hem dienen. Die overtreding kwam niet van hem die u roept. En hier staat in de Statenvertaling iets heel moois. Daar staat dat dit gevoelen bij u was wat ook in Christus is. En hier hebben we dat begrip. Dat wij dus dat verlangen hebben om hem te dienen. Ik ben er voor mij, vers, 8, vers 10, ik ben voor mij van u overtuigd in de Heer dat gij geen andere mening zult hebben. Maar wie u ook in verwarring brengt. Hij zal zijn straf dragen, wie hij ook zij. De mensen die hier dus weer de wet spraken, dat je weer terug moest naar de wet, want daar heeft de broeder het ook over gehad, en daarom noemt hij ze dus ook onverstandige, en in de Statenvertaling wordt zelfs zo'n woord gesuggereerd dat ze krankzinnig zijn geworden, dat ze dus weer teruggingen naar die wet. En daar zegt hij hier, die brengen je in verwarring. En de verbinding wil ik met u maken, dat is in Filippenzen 2, en daar lezen we vanaf vers 5. En in de Statenvertaling, het spijt me dat ik het moet zeggen, daar vind je de verbinding tussen met de woorden. Het gevoelen van Christus. Mag ik zeggen, de motivatie of de intentie of de gezindheid, de hartsgestindheid, hè, van wat we net ook lazen. Ik wil wel, maar het lukt me niet. Ik heb wel de goede gezindheid, maar breek me bij de handen af, zeggen we wel. Maar hier staat in vers 5. Van Filippenzen 2, en nu gaan we. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte God zijnde, het Gode gelijk zijn, niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft, de Statenvertaling zegt vernietigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden. En in zijn uiterlijk aan de mens bevonden, heeft hij zich vernederd tot de dood, en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. Voor ons, nou ja, voor zijn vader, ten gunste van ons, dat mag je ook zeggen. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Ditzelfde zie je ook in de Hebreeënbrief, waar staat dat hij na de reinigmaking van onze zonden gezet is aan de rechterhand van de majesteit van de Vader. Daar heeft hij de naam ontvangen boven alle namen. Dus die vernedering bracht de Heer tot de hoogste positie. En daar bidt en pleit hij voor ons. We hebben wel een hele hoge priester. Hè? Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hen de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen, in de hemel en op de aarde en onder de aarde. En alle tong zou belijden, Jezus Christus is Heer tot eer van de Vader. Daarom, en daar komt hij, mijn geliefden, gelijk gij te alle tijden gehoorzaam zijt geweest, blijft gehoorzaam gelovig, in die genadeboodschap, blijft, niet alleen als zowel in mijn tegenwoordigheid, dus als ik er ben, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, en dan een hele moeilijke, maar ik hoop dat u vanuit de opbouw begrijpt waarom die dit zegt, dat Paulus dit zegt. Dus des te meer bij mijn afwezigheid, en dan lees ik vanaf vers 13 dus, vanaf vers 12, daarom mijn broeders, of geliefden, gelijk gij te alle tijden gehoorzaam zijt geweest, blijft niet alleen in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, dus als ik er niet ben, het externe geweten noemen ze dat wel eens, iemand die van buitenaf je een beetje prikkelt, en als ik er niet ben, dan, hij zegt ook dan, en dan zegt hij, uw behoudenis bewerken, staat hier, met vrezen en beven. Want God is het die om zijn welbehagen, zowel het willen als het werken in u werkt. Dus na onze opstanding met Christus, krijgen we een actief leven, wat hier genoemd wordt, dat wij met vrezen en beven dat bewerken. Dat betekent niet dat je je rechtvaardiging bewerkt, maar dat het werk wat Christus in ons doet, na onze opstanding, ons wandelen door die geest, het afleggen van het vlees, maar het wandelen door de geest, dat is eigenlijk wat Christus in ons wil zien. Dat is zijn werk in ons. Dat is zijn leven in ons. Dat is eigenlijk waarvoor wij geroepen zijn. Voor dit. Tot zijn heerlijkheid. Het is een moeilijke, ik weet het, want nu denk je dat ik het weer moet gaan verdienen. Maar dat is het niet. Dat is het niet. Op een andere manier, ook in de Korinthebrief waar we net waren, wordt gezegd dat wij allemaal voor de rechterstoel van Christus komen, opdat een ieder beproefd wordt, hè? En dat hij weg zal dragen wat hij deed in zijn lichaam, met zijn goed en zijn kwaad. En er wordt erbij gezegd, dat gaat om kronen, heerlijkheid, loon. Dat is niet voor mij, dat is voor mijn heiland. Want anders is het allemaal voor niks geweest. Dan heb ik wel verzoening gehad, maar dan heb ik geen leven van hem geleefd. Hij heeft mij geroepen om hem te dienen, toch? Om te leven, het leven wat hij door mij leed, daar staat hij toch ook. Dat leven, dat lazen we net ook, wat hij tevoren bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. Dat zijn die vruchten die hij in ons leven brengt. Dat is uw dagelijkse roeping. Wandelen met Jezus. Opstaan weer. Niet blijven liggen. Ja, maar ik ben toch gered? Ja, dat klopt. Maar weer verder. Wandelen met de Heer. Leg het nou achter je. Leef nou vanuit het geloof dat het weggedaan is. De Heer was je de voeten en je geweten. Dat doet Hij, maar ga met Hem verder. Blijf op Hem zien, op Hem vertrouwen. Leg af, blijf staan. Houd stand. Dat betekent actief. Niet vanuit jezelf, dat probeer ik u nou duidelijk te maken. Maar dat is door zijn geest. Daarom zegt de Bijbel ergens anders, we zijn geboren door de geest, vervolgens gaan we wandelen door de geest. Het is niet alleen geboren worden en dan blijven liggen in de wieg. Je moet ook opgebouwd worden. En daarom zucht Paulus ook tegen de Hebreeën, dat ze zeggen, nou hadden jullie toch al lang leraars moeten zijn. Nu moet je toch met gemak begrijpen waar het op aankomt. Zij goed en zij kwaad. Het gaat om die gemeenschap met de Heer. Het gaat om dat leven van Hem. Het gaat om actief leven vanuit geloof, afleggen en niet vanuit je eigen creatieve denken, maar proefondervindelijk, wat we net in de Romeinenbrief zagen. Weet u, het ligt dicht langs verdiensten. Maar dat is het niet. Het is zijn leven in ons. En dat is een ontdekkingsreis, zegt Paulus. En dat ontdek je aan zijn hand. En soms val je, en dan weet je weer, zie je wel op wie ik moet richten? Net als Mozes, dan zakken zijn handen naar beneden. En dan overwint Amalek weer. Maar dan moet hij toch zijn banier weer ophijsen. En dan kreeg hij de steun bij. En dan werd hij op een steen gezet. Maar het duurde tot van geslacht tot geslacht. Amalek was er altijd. En ze pakten altijd de achterhoede, de zwakke plekken. Het is een geestelijke strijd. En ik heb het op mijn hart om het met u te delen. Want waarom? Omdat... En misschien moet ik dat even goed uitleggen. Ik geloof niet zozeer dat onze pijlen in onze samenleving voor de geloven van buiten afkomen. Ik geloof veel meer dat ze van binnen uitkomen. Het begint bij uzelf. Dus uw eigen vlees en vervolgens wij onderling. En ik heb het nu niet gelezen. Maar ergens anders zegt Paulus... dat we moeten opletten dat we elkaar niet opeten. Weet u wel, hè, wat er staat? Dat wij de een de ander meer achten dan onszelf. En dat het vlees de neiging heeft om te heersen over de ander. Om trots te zijn, om zichzelf te verheffen. En daarvoor las ik net ook Filippenzen 2, dat de gezindheid van Christus dienen was. Maar daar ligt ook gelijk onze overwinning. Want het vlees brengt ons tot niks. Maar de geest die in ons gelegd is, brengt ons juist tot dat levende geloof en dat vrucht. Want dat komt namelijk van hem. Dat kwam van de banier die ons is gegeven. Vanuit God. Het is allemaal uit God. Het is een moeilijk onderwerp, maar ik lees nog een keer die tekst. Daarom, mijn geliefden, gelijk de alle tijden gehoorzaam zijt geweest, blijft niet alleen in mijn tegenwoordigheid, maar des te meer bij mijn afwezigheid uw behoudenis met bewerken met vrezen en beven. Want God is het, hij zegt want, hè? De reden is dat God een werk in ons wil doen. Want God is het die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in ons werkt. Doet alles zonder morren. Enzovoort, enzovoort. Ik hoop dat we, en ik denk het eerst aan mezelf. Want dit is een persoonlijke nood van me, waar ik in worstel. En dit is gewoon een stukje praktijkonderwijs, hoe moet je dat zoiets noemen. We hebben te worstelen met onze eigen tekortkomingen, maar we hebben echt alles van de Heer gekregen om te wandelen met hem. Want hij heeft ons ook, dat staat er, hij heeft ons ook de mogelijkheid gegeven om krachtens die wil te leven, die heeft hij in ons gelegd. Dat staat toch in de Korinthebrief, daar begint hij ook mee. Hij heeft ons alles geschonken wat... Broeder, dat is hem, hè? Dat is hem. Nou, ik kan ze gewoon vinden natuurlijk. Moet dan weer te snel. Maar goed, God heeft ons dat gegeven. Nou, onze verantwoordelijkheid is om te staan, te wandelen met hem, te leven vanuit zijn genade. En dat is uw en mijn persoonlijke strijd ook. Maar het is ook de vreugde. Het is ook het uitzien naar datgene wat de Heer voor ons gedaan heeft. Door ons heen gedaan heeft. Als we van zijn troon staan. Als we openbaar zullen gemaakt worden. Dat het werk wat hij door ons heen heeft gedaan tot uiting komt voor zijn grote naam. Dat ons leven ertoe gedaan heeft. Dat de ponden die ons dan gegeven zijn en die vrucht gedragen hebben voor hem. Dat ons leven zin heeft gehad. En ik denk wel eens... Als je over een verloren leven praat, dan denk ik niet zozeer aan de hel. Maar dan zou het ook dit een verloren leven kunnen zijn geweest. Dat iemand wel tot geloof is gekomen, maar dat hij nooit iets, maar dan ook niet iets heeft geluisterd naar zijn heiland. Dat hij het ook gewoon heeft nagelaten om te wandelen in het geloof, naar die geest, om die werken die God tevoren gedaan heeft, om daardoor te werken. Om te luisteren naar wat wilt u wat ik doen zal. Die ontvankelijkheid, en dat is een weg die de Heer ons heeft geleerd. En dat betekent op de knieën. Maar leven uit geloof. Vertrouwen. En dat wens ik om allen toe. En misschien zijn we dan in staat om ook stand te kunnen houden, ook tegen de verleidingen van de duivel. Want die zijn er ook. Hè? We kunnen ook nog naar Efeze 6 toe. Maar ik hoop dat we samen begrepen hebben dat hij heeft alles in ons gelegd. En Paulus zegt, ik alleen als mens, wie verlost mij van dat, van dat vleeselijke mens? En toch ligt het in het watergraf. Toch is het dood. Toch is het voor God achter zich. En wij worden geacht om nu vanuit dat leven te leven wat hij in ons heeft gelegd. Te vertrouwen, te gehoorzamen naar wat hij ons heeft gelegd. En dat is niet wet, want dat kan ons niet redden. Maar leven uit geloof. Leven uit vertrouwen. Aan zijn hand. Vallen? Oké, maar dan weer opstaan. En dat is zo mooi dat je het proefondervindelijk mag ondervinden. Waar liggen mijn zwakke punten? En hoe kan ik dicht bij hem blijven? En hoe kan ik, nou ja, datgene uitleven, leven wat hij heeft gedaan? En dat is dat vrezen en beven. Daar moet je toch respect voor hebben. Dan moet je toch een hekel hebben aan ongehoorzaamheid. Toch? Dan moet je een hekel hebben om de andere weg op te gaan als dat de Heer van ons vraagt. Dan moet je dat niet gewoon niet willen. Dan moet je maar één ding willen en dan zeg je, Heer Jezus, ik wil u gehoorzamen. Ik wil met u wandelen. Ik wil uw leven leven. En daarom, als je dus gelooft dat de opstanding nooit heeft plaatsgevonden, dan heb ik hier vanmorgen ook voor niks aan het praten. Maar de kracht is de opstanding. En het leven wat hij in ons heeft gelegd. En dat is de hoop. Wij leven niet in dingen die we zien, maar in dingen die ons geschreven worden. En dat is voor ons de werkelijkheid. Want alles wat je ziet gaat voorbij. Ook ons lichaam gaat voorbij. Het valt allemaal een keer af. En dan verschijnt datgene wat hij heeft gedaan door ons leven heen. En daar zien we op. Heer, ik hoop dat u tegen mij zult zeggen. Dat zei Gaat Franken ook, heb ik u dat gezegd? Dat wilde hij dat ik heb hem, nou, wij mochten hem begraven, ik mocht de woordverkondiging doen. Gaat zei, let erop dat je dat zegt. Dat de Heer zal zeggen, ga in, gij getrouw ook slaaf. Over weinig heb ik je gezegd, over veel zal ik je zelf. Toch? Bij die van de 10 en die 5 pond. Nou, dat was de boodschap van Gaat. Dus als je het niet gehoord hebt, heb je het nu gehoord. Het is praktijk. Hij is nu bij de Heer. En hij laat er nog achter. Dus neem het mee. Hij heeft hier jaren gediend. En wij mogen hem ook navolgen, toch? Hij is ook onze voorganger, was hij. Dus wij volgen toch ook in die zin ook zijn geloof na, zegt hij. Zullen we Heer danken? Lieve Heer Jezus, het is enkel mogelijk om tot leven te komen als wij tot geloof komen, tot wedergeboorte. En dan zegt uw woord, dan ontvangen we op grond van geloof uw Heilige Geest. Dat is een onderpand voor de dag van onze verlossing. Maar u roept ook op, Heer, om te wandelen door die Geest. En de wandel te doen die u door ons heen wilt werken, die u voorbereid heeft. Werken des geloofs. Vruchten des geloofs. Heer, maar daarmee hebben we nog als oude mensen te dienen, Heer, met onze oude mens. Terwijl u zegt, ja, maar dat leeft voor mij niet meer. Dat is toch in het watergraf achtergebleven. En de wet heeft er ook geen recht meer op je, omdat je gestorven bent. Leef dan ook uit geloof. En daarom, Heer, mogen wij ook opzien naar u, onze banier. En onze handen ook opheffen naar dat heiligdom om genade te ontvangen en barmhartigheid de gelegene tijd. En Heer, dan zien wij dat het allemaal zo praktisch is. Het is zo, ja, dan in die zin ook tastbaar en voelbaar. Omdat het ons vanuit onze, ja, menselijke toestand doet beseffen. En ook ons besef doet zijn, Heer, dat we het enkel en alleen kunnen verwachten van de levendmakende Heer. U, Heer, die bij uw opstanding onvergankelijk leven aan het licht hebt gebracht. En dat onvergankelijke leven hebt u in onze harten gelegd, toen wij u hebben aangenomen als onze persoonlijke verlosser. En door dat leven, door die geest, wilt u dat we wandelen. En wilt u werken in ons leggen die u tevoren bereid hebt. Werken van gehoorzaamheid. Van ziende op de Heer Jezus, op de krachtbron, op de, ja, op de voorbidder, op de voorganger, op de leidsman van ons geloof. En daarom zegt ook de Bijbel, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond en daar zijn wij naar op weg. En dan mogen we in ons leven onze verantwoordelijkheden nemen. Gewoon zorgen, Heer, dat we zo weinig mogelijk last hebben van dingen die we, ja, misschien liever niet doen, maar waar we dan toch maar mee te dealen hebben. Maar bovenal zien, Heer, op het nieuwe, op het eeuwige, op het onvergankelijke, op het hemelse. En dat is vreugde, dat is Iets wat niet door deze wereld aangetast kan worden. Niet door roest of door mot. Maar dat is het pand wat u voor ons bewaart in de hemel. Dat is onze kroon, dat is ons loon, dat is ons volle loon. Heer, daar zien we naar uit. En help ons om te wandelen, dagelijks op te staan, om te vertrouwen, niet te verachteren en zeker niet te verwachten van de regels van de wet die wij toch niet kunnen vervullen, maar wandelen in geloof. Vader, help ons. Amen.